Vorige week heb ik een boodschap gepredikt met als titel Het Geschenk. Dat was deel 1. Nu zou ik graag deel 2 prediken, Het Geschenk. We hebben vorige week gezien wie het geschenk is. Dat Jezus niet zomaar een mens is, maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. Dat ook al was hij rijk, maar omwille van ons is hij arm geworden. Dat doorheen zijn armoede wij rijk zouden worden. Hebben jullie daar nog op gemediteerd? Deze week. Amen. Het geschenk van de Heer. Ook al was hij rijk. Ook al was hij God. Ook al had hij alle macht en autoriteit. Alles behoort hem toe. We hebben toen gezien dat zelfs de rijkste mannen op aarde niet kunnen tippen aan de rijkdom die Jezus had. Amen. Bill Gates is niks vergeleken met de rijkdom die Jezus had. Maar toch koos hij ervoor omwille van ons. Om arm te worden. Om mens te worden. En door zijn menswording zijn wij nu rijk. Hij kwam van boven, hij kwam vanuit de hemel om ons rijk te doen laten worden. Was God almachtig die man werd om ons te redden. Geen enkele godsdienst, geen enkele religie, amen, predikt dit. Geen enkele religie predikt dat hun God als een van hun wordt. Amen. Moslims kunnen het zelfs niet bedenken dat hun God ook maar mens zou kunnen worden. Maar onze God is heilig, rechtvaardig en liefdevol. En die karakteristieken, halleluja, maakten dat Hij een weg maakte voor ons om gered te worden van onze zonden. Prijs de naam van Jezus. De geboorte van Christus is de belangrijkste mijlpaal in de geschiedenis van heel de mens. Amen. Het belangrijkste evenement voor ons nietig bestaan werd voltrokken ergens in een stadje in Bethlehem. Zo'n 2000 jaar geleden. We weten niet exact wanneer hij werd geboren. We weten in ieder geval dat hij niet werd geboren op 25 december. De Bijbel zegt het niet zo. Er zijn er veel theologen die denken dat ze het weten. Ergens in april denken ze, in vroege lente, ergens 6 voor Christus. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar hij is niet geboren op 0. Dat is eigenlijk een fout gemaakt in de tijdslijn, maar ze geboren eigenlijk 6 BC voor Christus. Ongeveer, we kunnen het niet zeker weten. Maar dat is niet belangrijk. Lucas 2 vers 8, wat belangrijk is dat we weten dat hij is gekomen. En hij zei dat hij nog ging terugkomen. Dat is de volgende mijlpaal. Wanneer alles nieuw wordt. En je kunt maar beter klaar zijn voor dat evenement. Amen. Je kunt maar beter klaar zijn wanneer hij terugkomt. De eerste keer kwam hij, halleluja, als een nietige mens. De volgende keer komt hij terug op een paard. Triomferend, halleluja, met alle lof en prijs. En overwint hij deze aarde en al diegenen die tegen hem zijn. Lucas 2 vers 8. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Ik ga helemaal tot 11 uur, joh. Herders brachten de nacht door in het veld. Ze hielden wacht bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Amen. Zalig kerstmis. Gelukkig nieuwjaar, zal je waarschijnlijk de volgende dagen nog vele keren horen zeggen. Misschien ga je het zelf nog zeggen. Ook al is het soms bij mij een beetje geforceerd. Het voelt soms een kwestie zo om mee te doen met de rest. Snap je wat ik bedoel? Ik heb er de laatste jaren wel moeilijker en moeilijker mee om mee te doen met de hype genoemde eindejaarsfeesten. Ik heb vorige week ook gezegd, voor wat feesten wij? Als Jezus niet je Messias is, is kerstmis niet je feestdag. Dat was gesproken als een quote van een atheïst, ergens in 1993, als ik me niet goed vergis. Die zei zelf, als Jezus niet je verlosser is, dan is kerstmis niet je feestdag. Dan heb je niet het recht om te feesten tijdens deze periode. Natuurlijk, iedereen heeft het recht om te feesten tijdens een of welke periode. Maar voor wat feesten wij? Voor wie feesten wij? Voor christenen kunnen we er nog een draai aan geven en zeggen dat we de geboorte van onze Heer Jezus vieren. Ook al zouden echte christenen dat elke dag kunnen en moeten vieren, aangezien Hij in ons leeft. Amen. Voor de wereld is het één groot mysterie wat zij te vieren hebben. Want de wereld gaat praktisch om zeep. We zitten in een spirituele in een financiële crisis, in een maatschappelijke crisis. We zitten in een emotionele crisis. Ik denk dat we nog nooit zoveel hoog percentage van depressies hebben gehad. Spiritueel zitten we in een crisis op het gebied van het gezin. Zitten we in een crisis de wereld. Want wat valt er nog te vieren in een wereld die volgens de Bijbelse tijdskalender zijn laatste dagen telt? Wat valt er te vieren in een wereld die wordt veroordeeld op een dag door God Almachtig wanneer Hij gaat terugkomen? Wat kunnen mensen van de wereld eigenlijk elkaar toewensen wanneer ze niet eens weten wie er aan de macht is? Ik wens u in 2017, ik weet het is een vorm van spraak, maar wij kunnen niks wensen wanneer, we kunnen niet eens één seconde aan ons leven breien. Wat gaan wij elkaar toewensen? In wiens naam? In welke kracht? In welke autoriteit? We kunnen zeggen in de naam van Jezus, we bidden dat de Heer met u mag zijn, dat u hem beter mag leren kennen. Maar wat wensen mensen elkaar toe? Naarmate deze dag naderde en 31 december nadert, stijgt waarschijnlijk de spanning ook onder u om nog snel alles in orde te maken voor deze feestdagen, waarin we niet willen onderdoen voor elkander. Maaltijden moeten worden gemaakt, cadeautjes moeten worden gekocht, geld moet worden uitgegeven. Kijken jullie er soms ook tegenop? Wensen vele mensen niet dat deze periode snel voorbij gaat. Voor sommigen is het een goed excuus om nog eens de bloemetjes buiten te zetten. Voor anderen is het de eenzaamste, de donkerste dagen van het jaar. En ze kunnen niet wachten totdat alles terug normaal gaat na 1 januari. Ik las gisteren een artikel. Het sprak over kerstdepressie. Dat is een fenomeen tegenwoordig dat in de laatste jaren sterk voordoet. Ze hebben er een naam voor, kerstdepressie. Het is een aantoonbaar fenomeen. Het blijkt dat de maand december het grootste aantal zelfmoorden kent. En deze tijd is de hoogstwaarschijnlijke tijd om een depressie op te lopen. De redenen zijn redelijk evident. Voor mensen die dierbaren hebben verloren, is dit een moeilijke confrontatie. Voor zij die gescheiden zijn, zij die iemand niet meer zien, is hetzelfde periode een zeer moeilijke periode. Maar niet alleen voor zij die iemand hebben verloren of die zijn gescheiden hebben het moeilijk. Maar de mensen voelen de druk om nu vreugdevol te zijn in deze periode. Ze voelen een soort van druk, we moeten vreugdevol zijn, want het is kerstmis. Het is een feestperiode. Dus er komt een soort van maatschappelijke druk. En ook al voel je je niet vreugdevol, daardoor ga je je juist schuldig voelen dat je niet vreugdevol doet. En je voelt jezelf als een hypocriet. En je snapt wel dat de depressie of de slechte gedachten meekomen. Het gedacht om van alles en nog wat te organiseren brengt dan ook nog veel last en veel stress met zich mee. En dat draagt allemaal bij tot deze depressies. De Christmas blues. Heb je daar al eens last van gehad? De Christmas blues. Niemand? Ja, alleen ik? Ah, twee. Toch twee mensen. Drie mensen die eerlijk zijn. Al de rest gaat vreugdevol door deze periode. Dat is goed, prijs eer als u daar doorgaat. Maar voor al diegenen die er een beetje depressief of aankmoedig zich daarbij voelen, zo, er is hoop voor u. Halleluja. Praat tot uw Heer. Praat tot iemand anders die dezelfde gevoelens heeft. Praat ermee. Laat het niet in u blijven. Maar laat het naar buiten komen. Praat tot de Heer. Praat tot iemand anders. Praat over de Heer met iemand anders. Halleluja. En je zal zien. Halleluja. Die blues zullen weggaan. Kerstmis tegenwoordig, broeders en zusters, is een mengeling geworden. Van christelijke elementen, heidense gebruiken en een grote dosis commercie erover gegoten. Laat me nog even opfrissen waarom we deze periode gebruiken om de Heer Jezus te vieren. Wat we meestal terugvinden, en iedereen is er al wel eens geweest op een kerstplein ergens hier op de markt in uw eigen stad. Wat we vinden op die kerkpleinen zijn van die mooie taferelen. We vinden daar een mooi stalletje met een ster erop. We vinden een mooi aangeklede Jozef, een Maria, een kindje Jezus in een gezellige knusse kribbe met wat stro, een paar dieren er rond, misschien een paar wijzen die op weg waren naar het kindje. Maar eigenlijk als we de Bijbel goed ontleden en lezen, hè, zal je vinden dat het niet helemaal zo was zoals het wordt voorgesteld aan de kerk op het kerkplein. We vinden en we ontleden dat er ten eerste al geen drie koningen waren. De Bijbel zegt dat het er wijzen waren. En we lezen ook dat ze niet daar waren, die wijzen, wanneer Jezus geboren was. Persoonlijk is dit misschien een openbaring, maar iedereen denkt, oh ja, die wijzen kwamen en naar Jezus in de kribben. Maar als we lezen in Lucas, dan lezen we dat de wijzen er kwamen en dat Maria en Jozef nu in een huis woonden en dat het geen baby meer was, maar dat het een kind was. Dit is ook de reden waarom Herodes, toen hij ervan hoorde dat hij werd geboren, een koning, dat hij alle kinderen van 2 jaar en jonger liet vermoorden in Bethlehem. Jezus was waarschijnlijk rond de 2 jaar, wanneer de wijzen hem eindelijk hadden bezocht. Het lijkt allemaal zo idyllisch, hetgeen dat wordt voorgesteld op het kerkplein, zo vreedzaam, zo zeemzoet. Maar het was verre van dat hoe het was in Jezus zijn dag. De Bijbel portretteert de geboorte van onze redder van de mensheid helemaal niet zo kitscherig als we kunnen vinden in deze tafereeltjes. Het was een donkere tijd. Het was niet zo leuk zoals de kinderen hier juist hebben gezongen. Chok, 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 liep het ezeltje. Ah, ze zijn allemaal blij. Het was helemaal geen goede tijd om als jong meisje een kind op de wereld te brengen. Het was een donkere tijd. Hij werd geboren in een tijd van grote immoraliteit. Broeders en zusters, een donkere tijd in de geschiedenis van de mensen, in de geschiedenis van Israël. U moet weten dat Israël onder controle stond van Rome. En Rome had bloeddorstige keizers. Rome, en dan meer bepaald Israël, Nazareth, Bethlehem, stond onder controle van Herodes. Herodes de Grote was zijn naam. Heerste over het gebied waar Jezus werd geboren. Hij was een krankzinnige, paranoïde leider. Zijn familie is een familie dat bekend stond omwille van een ongebreidelde lust, incest, moord en corruptie. Hij had een paranoïde jaloezie en duldde niemand dat een bedreiging was voor zijn troon. Dit zette hem aan om de kinderen van 2 jaar en jonger af te slachten in Bethlehem, toen hij hoorde dat er een koning was geboren. Lees maar in Matthäus. Kan je je voorstellen? Iemand die zo paranoïde is, denkt, er is een koning geboren. Wat? Hoe oud is dat kind? Laat alle kinderen afslachten in Bethlehem en omstreken. Diezelfde lijn trok hij door in zijn eigen familie. Hij vermoordde 2 van zijn eigen 10 vrouwen en 3 van zijn eigen zonen. Hij stierf van een verschrikkelijke ziekte en hij probeerde zelfmoord te plegen, maar dit kon verhinderd worden. Hij bevol op zijn dood, bevol hij de dood van 1000 prominente Joden in het circus van Jericho, om ze af te slachten op het moment van zijn dood, zodat de mensen zouden treuren om zijn dood. Kun je dat voorstellen? Hij wist, niemand ging treuren om zijn eigen dood. Dus wat doet hij? Ik beveel, als ik sterf, slacht 1000 van de prominente Joodse leiders af, zodat er toch iemand aan het treuren is. Dat is de tijd. Wat voor leiderschap was dat waar Jezus in werd geboren? Shepherd is een bijbelleraar, schrijft meer over de sociale condities die er heersen tijdens het leven van Christus. Hij schrijft dat er 2000 heren of lords, meesters, waren in Rome, in de hoofdstad. En die 2000 heren hadden 1.300.000 slaven. Zij werden gruwelijk behandeld. In heel het Rijk waren er 6 miljoen slaven. De rijken leefden en baden in weelde en luxe. Kuisheid en het huwelijk waren de uitzondering, terwijl scheiding en immoraliteit de regel waren. De priesters maakten gebruik van de onwetendheid van het gepeupel. Vele sectes oefenden een grote invloed uit op het volk. Dat is niet wat ik zei, dat is wat een bijbelleraar schrijft. De Romeinse godsdiensten konden de noden van het volk niet aan. De Griekse filosofie faalde. De keizers waren monsterlijke criminelen. 1000 levens werden geofferd in de arena om amusement te brengen voor de keizer en zijn bloeddorstige populatie. In die tijd hadden ze geen tv. In die tijd hadden ze geen tablet of YouTube. Maar wat doen we dan? Ah, laten we gewoon naar een arena gaan. Laten we daar zien hoe 2 mensen elkaar afslachten. Rood en spelen. Kinderen werden er aanzien als tweederangs en werden veel misbruikt. Alles was er corrupt en iedereen corrumpeerde. Idoolaanbidding was er overal. Ze waren afgedreven van het aanbidden van de schepper naar het aanbidden van de schepping. Dan hebben wij het eigenlijk nog niet zo heel slecht. Amen. Maar in zo'n tijd lezen we in Galaten hoofdstuk 4, vers 4, MBG alsjeblieft. In zo'n tijd, waar een kind eigenlijk niets waard was, waar kinderen werden misbruikt, waar ze werden verkocht als slaven. In zo'n tijd lezen we dat Galaten 4, vers 4 zegt, maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. Halleluja. Toen de volheid destijds gekomen, wanneer Gods timing daar was. Het was een tijd om depressief te worden. Het was een tijd die je niet mee wilt maken. Het waren tijden die je liever wou mijden. Ik bedoel, als je wil geboren worden, ergens in de geschiedenis van de mens, daar zou nu niet zo'n leuke tijd zijn om geboren te worden. Het was geen perfect moment als tienermeisje om zwanger te geraken. Maar op Gods kalender, op Gods timing, was de tijd gekomen om naar beneden te komen en de mensheid met het evangelie te redden. Halleluja, God is altijd op tijd. God heeft altijd een perfecte tijd. Ik weet niet in welke tijd dat jij momenteel zit. Misschien is het een depressieve tijd. Misschien is het een donkere tijd. Misschien voelt het zo aan dat iedereen en alles rondom jou tegen je is gekant. Maar broeders en zusters, wanneer de volheid destijds gekomen zal zijn. Halleluja. Zal hij zijn antwoord sturen. Zal hij zijn redding sturen. Halleluja. Je moet het geloven dat God steeds op tijd is. Hij is nooit laat. Hij is nooit te vroeg. Hij is steeds op tijd. Hij werd geboren in de nacht. En wanneer hij werd geboren, scheen er een licht met de boodschap. Het was het licht in de nacht. En de boodschap luidde dat er een redder in Christus, een Messias, is geboren. God weet wat hij doet. God weet wat hij doet. Is uw nacht ook zo donker geworden dat je niet meer weet naar waar te kijken, dat je geen licht meer ziet? Ben je ook in een put geduwd zoals Jozef door zijn broers in een put is geduwd en het werd donker en je ziet geen weg er meer uit? Wel, weet dat God weet wat je meemaakt. Hij weet wat je meemaakt. Hij werd geboren tijdens de nacht. Halleluja, het is tijdens de nacht dat zijn licht het hevigst kan branden. Halleluja, het enige wat u kan meegeven is hou vol. Geef niet op, want die nacht zal overgaan. Je zal hieruit geraken. Met de hulp van God zal je hieruit geraken. Ik kan je niet beloven dat het makkelijk zal zijn of dat het snel zal gaan. Maar met de hulp van God zal je hieruit geraken. Ondertussen, hou moed. Wees niet bang. Geraak niet verbitterd. Hou je hart rein. En met de hulp van God zal hij jouw ervaringen gebruiken voor zijn glorie. Nogmaals zeggen, totdat dat licht helder en helderder begint te schijnen. Houd vol, wees niet bang. Geraak niet verbitterd. Dat is een tip dat ik kan meegeven. Geraak niet verbitterd. Hou je hart rein. Hou je hart rein, want de duivel is erop uit om tijdens de nacht je hart, halleluja, verbitterd te maken. En je allerlei leugens toe te vezelen. God is niet trouw. Waar is God nu? Heeft God wel gezegd? Heeft God je wel beloofd? En je begint verbitterd te raken. Kijk naar wat die. Kijk naar wat er. Kijk wat daar aan de gang is. Maar begint verbitterd. Raak niet verbitterd, broeders. Hou je hart rein door vergeving te schenken. Door steeds in communicaties te staan met de Heer. Door steeds Hem op te zoeken in Jezus' naam. Halleluja. Jezus kwam op aarde. Wanneer de tijd daar was, wanneer de nood het hoogst was. Hij werd niet geboren in ideale omstandigheden. Hij werd niet geboren met het liedje chok, 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 liep het ezeltje. Maar het was uit angst, het was uit vrees dat ze moesten wegvluchten van Bethlehem naar Egypte. Zijn moeder, zijn aardse vader waren in Bethlehem gekomen omwille van de volkstelling. En er was geen plaats voor hun om te overnachten, dus niet echt een ideale plaats. Nergens maakte men plaats voor een hoogzwangere jonge vrouw die klaar was om een baby te baren. Ze vonden ergens onderdak in een stal. Sommige bijbelleraren zeggen dat het geen stal was. Ze zeggen dat het een grot was. Zonder de huidige comfort dat wij kennen. Er waren geen dokters. Er waren geen vroedvrouwen. Alleen een man. Een jonge man. Die waarschijnlijk niet wist van hoe een kind ter wereld te brengen. Ik bedoel, ik weet daar ook niks van. Ik zou niet weten wat ik moest doen. Jozef had zelfs geen deel uitgemaakt in het maken van het kind. Hoe zouden we hem nu kunnen helpen in het brengen van dit kind op aarde? En hier is dus dit koppel. Waarschijnlijk ook op de vlucht was voor het sociale stigma waaronder ze te lijden hadden. Je moet even denken, Maria was zwanger. Niet van haar man. Maar ze zei dat het van de Heilige Geest was. Ja, de mensen zullen al beginnen rollen, denk ik, in het dorp. Wanneer ze ineens jonge Maria met een dikke buik zien. Ze was nog niet eens getrouwd met die Jozef. Daar stond de doodstraf op. Het was overspel. Het was seks voor het huwelijk. Daar hebben ze een term voor, ontucht. Daar stond de doodstraf op volgens de wet. Dat was een sociaal stigma dat hun achtervolgde. Constant werden er geroddeld. Verwijten werden hun richting uitgestuurd. Ja. Zwanger van de Jozef. Ze is waarschijnlijk zwanger van de Romein. En dat zeggen ze nu trouwens nog altijd. Hè? Een Romeinse soldaat heeft haar verkracht. Maar Jozef en Maria beide hadden een belofte. Ze hadden een woord van God over de toekomst van hun baby. En ze hielden vol. Ze lieten niet toe dat hun hart bitter geraakte. Dat ze begonnen te zeggen van, Heer, wat zit jij hier ons aan te doen? Waarom breng jij ons naar deze plaats? Je helpt ons niet. Ja, we hebben een engel gezien. We hebben gehoord, maar 9 maanden later. We zitten hier nog steeds en we hebben hier geen plaats. Waar is hier het paleis waarin deze baby moet worden geboren? Geen paleis. Een stal. Een voederbak. Een voederbak werd het kind ingelegd. Oh, dat was geen couveuse. Een vieze vuile trog, een voederbak. Waaruit een paar momenten geleden waarschijnlijk nog een paar beesten uit hadden gegeten. Vol met slijm en ongedierte. Moest waarschijnlijk in dat bakje hebben gezeten. Het was niet echt ideaal om een pasgeboren kindje in te leggen. Maar het was Gods timing. Het was Gods timing. Mijn omstandigheden zijn ook ver van ideaal. Uw omstandigheden zijn waarschijnlijk ook ver van ideaal. U zal waarschijnlijk een ander scenario, een ander toekomstbeeld hebben uitgedacht. Maar dat neemt niet weg dat Jezus nog steeds te midden van uw omstandigheden is. Zal zijn. Halleluja. Jezus. Prijs de naam van Jezus. Ik wil u maar even een situatie schetsen. Van hoe het was in die tijd. Om u even in de schoenen van Jozef en Maria te plaatsen. Halleluja. Eeuwenoude profetieën werden in de synagoge gelezen. Elke week werden vervuld in hun eigen stad. Maar de fariseers, de wetgeleerden en de bijbelquizzers konden hem niet herkennen. Of uiteindelijk erkennen. De ster aan de hemel, die daar voor vele jaren aan het schijnen was voor hun, voor die bijbelgeleerd, blijkbaar geen teken genoeg om na te gaan wat er gaande was. En trouwens, als je meer wilt weten over die ster van Bethlehem, zoek een keer op YouTube, Star of Bethlehem, er is daar een hele documentaire over gemaakt. Het blijkt dat er inderdaad, want we kunnen nu met computersoftware, kunnen we helemaal teruggaan naar die tijd. Want we kunnen dat zien waar dat welke sterren. En er is inderdaad een significant fenomeen. Een helder iets gebeurd rond die periode dat Jezus werd geboren. Amen. Hetgeen dat we lezen zijn geen fabeltjes, broeders en zusters. De geboorte van onze redder. Halleluja. Heel de schepping bracht hem eer. Halleluja. Heel de schepping begon ineens te trillen. Sterren begonnen te schijnen zoals nooit van tevoren. We gaan toch niet denken wanneer God komt in zo'n belangrijk moment in de geschiedenis. Dat de schepping daar geen getuige van gaat zijn. Halleluja. We gaan toch niet denken als God, halleluja, mens wordt. Dat er iets in deze aarde, iets in dit universum, daarvan gaat laten weten. Oh, halleluja, prijs de naam van Jezus. Nu, 2000 jaar geleden, kunnen we bevestigen, halleluja, met feiten, door de wetenschap, dat het inderdaad gebeurd is. Halleluja. Hij werd niet ontvangen door koningen. Hij werd niet verwelkomd door de hoge priesters, maar de schepping, halleluja. De schepping en het licht in de nacht, halleluja, verwelkomde hem hier op deze aarde. Het waren trouwens geen schriftgeleerden en joden, maar het waren wijze mannen uit het oosten, lees heidenen. Astrologen die de puntjes aan elkaar konden tekenen en de Messias hadden gevonden. Wie waren de eerste die hem verwelkomd waren? Herders. Een volk veracht door de upper class religieus van die tijd. Het waren herders die hem eerst mochten aanschouwen. Halleluja. Niet echt het ideaal scenario. dat dat Maria had uitgedacht. En om het dan nog erger te maken, kwam dan die Herodes, die ervan hoort en besluit om alle tegenstand tot zijn troon uit de weg te ruimen en beveelt de slachting van alle kinderen van 2 jaar en jonger in Bethlehem en naburige regio. En de Heer verwittigt Jozef in een droom om weg te vluchten. Weg te vluchten uit Bethlehem. Chok, chok, chok. Liep het ezeltje. Weg uit Bethlehem naar Egypte. Egypte was niet echt een plaats waar dat de Joden welkom waren. Ja? Ze waren waarschijnlijk nog altijd boos omwille van Mozes zo'n 1000 jaar daarvoor. Wanneer dat al die Israëlieten als slaven uit het land waren weggevlucht. Het was niet even het vliegtuig pakken, even de auto pakken. Het is al moeilijk genoeg om een klein kind mee te pakken vandaag op reis. Laat staan dat je dit moet doen te voet of met een ezel. Het was geen ideaal scenario. Hier waren ze. 2 asielzoekers en een kind in een vreemd land. Maar Gods tijd, Gods timing is steeds perfect. En wanneer de timing daar was, riep God, halleluja, hun terug uit Egypte om terug te komen. Prijs de naam van Jezus. Jezus heeft steeds een woord voor u op tijd. Altijd. Het zij in een droom. Jozef, wist u dat Jozef 4 verschillende malen, 4 verschillende tijden aangesproken werd door een engel, door een droom? Lees het in Lucas. Jozef was de ontvanger van Gods woord. Halleluja. Maria kreeg een woord van God. Telkens op tijd. Telkens wanneer ze niet wisten wat te doen, verscheen daar een woord van God. Wanneer Jozef niet goed kon begrijpen dat zijn vrouw, waarmee hij nog niet getrouwd was, zwanger was. En hij wou ze wegdoen, hij wou ervan scheiden, wat zijn recht was. Kwam daar een woord van God om te waarschuwen. Nee, niet doen, want het kind waarvan ze zwanger is, is verwekt door de Heilige Geest. En telkens kwam er een woord. Wanneer hij werd geboren, kwam er een woord. Kwam er een licht vanuit de hemel. En met het goede woord, vandaag de dag is er in Bethlehem een redder geboren. Een Messias, wees niet bang. Wees niet bang, zeiden ze. Halleluja. En de hemel begon te zingen. Halleluja. De hemel begon te zingen. Profetieën werden gemaakt toen het kind werd, na 8 dagen werd gepresenteerd in de tempel. Halleluja. Profetieën werden uitgesproken. Mensen begonnen te zingen en begonnen goede dingen. Er is steeds een woord van God voor u ten gepaste tijden. Halleluja. Er is steeds een licht in uw donkere nacht, broeders en zusters. Ik weet niet waarvoor je bent gekomen vandaag. Halleluja. Maar als je dit kan meenemen, doe je er goed aan om er deze week op te mediteren. God, ga mij een woord geven. God, ga mij deze. Je moet het geloven. Je moet erop vertrouwen. Halleluja. Jezus kwam op aarde de eerste maal tijdens een donkere periode. En zijn tweede terugkeer zal ook zijn in een donkere periode. Jezus zei in Matteüs 24 vers 37 tot en met 39. Hij zei, zoals het was in de dagen van Noach. Zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten, met drinken, met trouwen en uithuwelijken tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam. Zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Ik weet niet of je de dagen van Noach hebt gekend of erover hebt gelezen, maar ze waren zo slecht dat de Heer besloot om de mensheid te vernietigen en opnieuw te beginnen met 8 mensen. Amen. Genesis 6:5 zegt, de Heer zag hoeveel kwaad de mensen op aarde aanrichten, wat ze ook uitdachten, het was steeds even slecht. Dat is waar. En Jezus zei, het is zoals in de dagen van Noach, wanneer ik ga terugkomen. Ze zijn eigenlijk niet echt veel veranderd, de wereld. Hè? Alles wat we uitdenken, op de een of andere manier, het draait allemaal rond onszelf. Hè? Het draait allemaal rond onszelf. Wat ik wil, wat ik eruit kan krijgen. Geld, macht, seks, autoriteit, grond. Allemaal dingen die we willen. En waarvoor mensen vechten, waarvoor oorlogen zijn gestart. Het is vandaag de dag niet veel beter dan in de tijden van Noach. Als we lezen wat Petrus zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 1. Hij zegt over de laatste dagen. zegt dat de dagen zullen zwaar zijn. Mensen zullen egoïstisch zijn, vers 2. 2 Timotheus hoofdstuk 3, NBV. Mensen zullen egoïstisch zijn. Geldzuchtig. Zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders. Ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer lief hebben dan God. Ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de krachten van miskennen. Keer je af van zulke mensen. Nu, elk van deze kenmerken, dat we terug, dat we hebben gelezen, zien we nu in een veelvoud terug in de wereld. In onze generatie. Het is altijd al geweest. Mensen zijn altijd egoïstisch geweest. Mensen zijn altijd al die dingen geweest. Maar we zien het op een of andere manier in een veelvoud terug. Iedereen zal van ons zal wel ervaring hebben gehad met meerdere kenmerken. Iedereen van ons kan beamen dat het erger is geworden dan pakweg 30 jaar, 40 jaar geleden. Ze zullen het goede haten, zegt Paulus. Is van toepassing vandaag. Vandaag wordt het goede gehaat en het slechte wordt aangeprezen. Amen. Het goede wordt gehaat en het slechte wordt aangeprezen. Want het genot hebben ze meer lief dan God. De wereld is ondankbaar en niets wordt nog heilig geacht. O Jezus, in zo'n tijd gaat Hij terugkomen. De vraag is, ben jij klaar voor zijn komst? Heb jij zijn eerste komst aanvaard in je hart? Dan ben je klaar voor zijn tweede komst. Prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Het zijn misschien geen makkelijke tijden, geen makkelijke periode voor sommigen. Maar toch kunnen we tijdens deze verleidelijke tijden om mee te doen met de rest een echt kerstfeest meemaken. Wees er samen met vrienden en familie. Wees een getuigenis van de goedheid van onze Redder. Herinner mensen eraan waarom we eigenlijk deze tijd vieren. Wie Jezus eigenlijk is en dat Hij op zoek is naar mensen die plaats willen maken voor Hem. Halleluja. We kunnen deze tijd gebruiken om mensen te waarschuwen voor deze tijden. Want het zijn de laatste dagen. Als je wil gevrijwaard worden van het oordeel tijdens zijn tweede terugkomst. Kan je er maar beter aan doen om zijn eerste komst te aanvaarden en uit te voeren in de praktijk. Door geloof te hebben in Hem die je gered heeft van je zonde. Door jezelf te bekeren. Door Jezus Heer te maken in je leven. Door jezelf te laten dopen in water en in de geest. En daarna een vruchtevol heilig leven te leiden onder de kracht van zijn eigen heilige geest. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan. Prijs de naam van Jezus. Jezus heeft het mogelijk gemaakt. Door zijn eerste komst, dat we klaar zullen zijn voor zijn tweede komst. Als je dit niet gelooft, als je denkt van, broeder Bart, het is altijd zo geweest op deze aardbol. Het is altijd al slecht geweest. Ja, het is altijd al slecht geweest. Maar... Zoals de dagen van Noah, toen iedereen dacht, we eten en we drinken. We geven in huwelijk en we huwelijken zelf. Zo zal het zijn met zijn komst. Wanneer je het dus niet verwacht, wanneer je er niet naar uitziet. Hij komt als een dief in de nacht. Halleluja. Jezus, Hij kwam de eerste keer wanneer niemand het verwachtte. Wanneer het een slechte tijd was. Wanneer het een nacht was. Maar het licht scheen in de nacht. Wanneer Hij kwam. Jezus, we hebben Je nodig vandaag, Heren. We hebben Je nodig vandaag, Heren. O Jezus, o heb ik Je nodig, Heren. Niet alleen om door deze periode te geraken, Heren. Maar gebruik me, Heren, om een voorbeeld te zijn. Gebruik me, Heren, om iemand een zalig kerstfeest toe te wensen. Maar in de manier waarop U het wil, Heren. Door U kenbaar te maken, Heren. Halleluja, door U kenbaar. Vandaag, Heren, acht niemand kerstmis nog heilig. Maar laat er iemand zijn vandaag dat nog weet waarover kerstmis gaat. Hij is de Heilige. Halleluja. Hij is de Heilige. Laat vandaag iemand, halleluja, lofprijs zingen zoals de engelen zongen wanneer Hij werd geboren. Halleluja. Glorie, glorie, glorie. Glorie, glorie, glorie aan deze wereld. Halleluja. Heer, we prijzen Uw grote naam. We prijzen Uw komst, Heren. Halleluja. Wij danken U voor wat U heeft gedaan, Heren. Halleluja. Ik bid, Heer, dat er vandaag iemand... Dat U mag geboren worden in iemand zijn hart. Laat er een woord, Heer, op tijd komen. Zoals u een woord naar Jozef en Maria heeft gestuurd, Heer. Zoals u een woord naar de herders heeft gestuurd. Alles op zijn tijd. Laat er iemand een woord ontvangen deze week, Heer. Laat er iemand, Heer, de gepaste tijden, Heer. Halleluja, het licht.